Ik kreeg er een beetje een dubbel gevoel bij toen ik uitgenodigd werd door Kees om hier een lezing te komen houden. In een van de meest recente boekjes die onder mijn naam verschenen is, heb ik een pleidooi gevoerd om niet te veel bezoeken af te leggen bij dit soort jongerenavonden. En dan hier nu zelf een lezing te komen houden, dat is ook zo wat. Dus dat lichtte ik een beetje toe. Nou, zei Kees, dan kom je toch daarover doen? En toen heb ik ja gezegd. En ik begin even met een wat vreemd verzoek. Beschouw mij vanavond als een jongere. Ik weet wel dat dit plekje niet meer weg te poetsen is. En ik weet ook dat de ervaring van bezig zijn met de opvoeding van 4 kinderen ook niet weg te poetsen is. En nog een heleboel andere dingen meer. Maar toch, beschouw me als een jongere. En ik wil heel graag beginnen met een paar vragen. De eerste vraag is, wie van jullie zegt, ik verlang ernaar om de Heere Jezus persoonlijk te leren kennen of meer te leren kennen? Mag ik eens vingers zien? Dankjewel. Nog zo'n vraag. Wie van jullie zegt, ik verlang ernaar om de Heere Jezus na te volgen? Dank je. Wil er een paar van jullie antwoord geven op de vraag, wat zijn de concrete consequenties van dit ja-woord? Jezelf verloochenen. Sorry, zeg maar. Niks blijft meer hetzelfde, alles verandert. Je bent niet meer van jezelf. Het kan alles kosten. Je hebt oneindige vrijheid. Het geeft je in zekere zin rust. Kun je dat iets toelichten? Je gaat steeds meer weerstand ervaren. In welke zin?
Nou, dat je niet logische keuzes maakt. Dat je draadse keuzes of keuzes die niet van deze
wereld. Je maakt tegendraadse keuzes die in de directe leefomgeving niet herkend kunnen worden. Ja? Je leert een vreugde en een blijdschap kennen die je daarvoor niet kende. Ja, ik denk eerlijk gezegd nog een ander poosje door kunnen gaan. Volgens mij kunnen we moeiteloos zo een kwartier volpraten met allemaal mogelijke consequenties van dat ja-woord. Hè? Ik verlang ernaar om de Heere Jezus na te volgen. Ik denk dat je het zelf ook gezien hebt. Het antwoord op die eerste vraag, er waren er meer die sneller hun vinger opstaken dan bij die tweede. En die tweede, die heeft ook meer, is directer verbonden aan die consequenties. Wat doet het nou concreet in mijn leven als in me het verlangen leeft om hem na te volgen? En juist met het oog daarop, het volgende. Er bestaat voor ons jongeren een heel groot risico. Een enorme valkuil. Namelijk het idee dat wij ertoe doen. Dat wij jongeren belangrijk zijn. En als er ooit een tijd is geweest dat dat gevoel gevoed wordt, dan is het wel de tijd waarin wij leven, waar wij jong zijn. Laten we eens even kijken naar de initiatieven van pakweg de laatste 10 jaar. Sommigen zullen iets ouder zijn, de meeste zijn nog beduidend jonger. Om eens even na te gaan van wat wordt er op dit moment aan ons jongeren allemaal geboden. Nou ja, als het gaat over die jij daar avonden en hardcry conferenties, daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. Dat is natuurlijk een knots van dat zijn knotsen van initiatieven die al een hele tijd draaien, die heel veel jongeren trekken uit verschillende richtingen en in ieder geval ook veel uit de behoudende reformatorische kerken. Je zou eens op moeten gaan tellen wat in alleen al het afgelopen jaar aan artikelen verschenen is over jongeren en over jongerenproblematiek. Dat zijn er honderden. Als ik alleen het Reformatorisch Dagblad neem al. Het is ongekend hoe vaak wij, jongeren, er over ons geschreven wordt. En dan hebben we het nog niet gehad over al die jongerenavonden die ik weet niet waar uit de grond schieten. In de directe omgeving, als ik het goed heb en als ik verkeerd geïnformeerd ben, dan hoor ik het wel. Er zitten hier mensen met meer ervaring. Terschuur, Ede, Doorn, Amersfoort, Zeist, Barneveld, Hoevelaken, Nijkerk. En dan heb ik nog maar een klein kringetje. En als ik nou dat uit ga breiden, er zijn tientallen jongerenavonden georganiseerd door allerlei verschillende groeperingen, besturen en veel jongerenavonden los van het bestaande kerkelijk werk. Je zou eens na moeten gaan hoeveel gemeenteavonden er in de afgelopen jaren gehouden zijn. Binnen kerkelijke gemeenten dus, die ging over jeugd en gemeente. Nou, je wordt er niet goed van hoor. Als je in de kerkbode de zoveelste aankondiging leest, dat er weer eens zo nodig over die probleemjongeren gepraat moet worden. Daar krijg je toch een hele sik van? Wat is er met ons aan de hand? Dat er om de havenklap weer zo'n project moet worden opgestart, of dat er weer eens een kerkelijk jeugdwerker moet binnen worden ingevlogen om adviezen te geven, want dat jeugdwerk moet gepusht worden. Nou, dan beleg je weer een gemeenteavond, dan nodig je ouders uit en dan tref je nou net niet die ouders die je graag wil hebben. Voor die jongeren die dreigen af te haken. Maar dan krijg je die ouders van wie je al lang weet dat ze, ik weet niet hoe serieus met die opvoeding bezig zijn. Nee hoor, we organiseren weer een gemeenteavond. Nou, dat zijn er een hoop geweest de afgelopen jaren al. En dat aantal groeit. Ik weet niet of het tot jullie is doorgedrongen. Maar er is in ieder geval al een lectoraat opgericht. Een lector benoemd. Die wetenschappelijk onderzoek doet. Verbonden aan het Hoornbeek College. Naar de leefwereld van ons jongeren, naar onze manier van denken over normen en waarden, opvoeding en dergelijke. Er is behoorlijk wat onderzoek gedaan, al een aantal jaren geleden is er, leuke typering, een onderzoek verschenen met als titel De Grenzeloze Generatie. Dat zijn wij dus. En op dit moment zijn er 2 promotieonderzoeken bezig over ons. Eentje in Kampen door mevrouw Baars. En iemand in Utrecht is daarmee bezig. Allemaal onderzoek, uitgebreide diepte-interviews, enquêtes. Ik weet niet hoeveel jongeren worden geïnterviewd. En allemaal om na te gaan van hoe denken wij? Hoe staan wij tegenover geloof en zo en tegenover de kerk? Elk jaar belegt elke reformatorische school voor voortgezet onderwijs minstens 1 avond met kerkenraden om te praten over ons. Hoe bereiken wij de jeugd? Moet je even nagaan hoeveel avonden dat ondertussen zijn. Dan zie je al die mannenbroeders, hè, voor een deel zwart gekleed. En de mensen die op school werken ietsje minder donker. En die zitten dan een avond te bomen over ons. En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over die eindeloze hoeveelheid reizen, kampen in de zomer en dergelijke. Allemaal voor jongeren. En als je de website van Clicksafe aanklikt, wat zie je rechts opspringen? Stel je vraag, 150 deskundigen staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Goeiedag. Vorig jaar is een boekje verschenen over ons, de hunkerende generatie. Grenzeloos, hunkerend. Eén deze dagen wordt er in Rotterdam een nieuw boek gepresenteerd over ons, van meneer Toes. En de afgelopen jaren is er heel veel ophef geweest. Ook in Revokring. Over het feit dat er allerlei boekjes verschijnen over het puberbrein, het brein van jongeren, het brein van jongvolwassenen en zo. Dat is dan opengelegd en dan ga je allemaal naar wat voor soorten psychologische processen daar plaatsvinden, wat de invloed van godsdienst daarop is. En alle mogelijke docenten moeten daar kennis van nemen, want wie weet bereik je door die kennis van dat brein en die hersenfuncties bereik je de jongeren allemaal beter. Conferenties, er zijn er zo ontzettend veel. En ja, het is ook niet zo vreemd, want laten we nou eerlijk wezen. Op welke manier voeden onze ouders ons nou eigenlijk op? Er is toch gewoon sprake bij de meeste van ons thuis van een situatie waarin je behoorlijk inspraak hebt, waar je heel erg mag meepraten, veel overlegcultuur en dergelijke. En die uitspraak van pas van een van mijn medeleerlingen over regels, ja nou, regels waar ik achter sta, die hou ik wel, maar de rest, och. En ik herken het wel. Hoeveel conferenties zijn er de afgelopen tijd gehouden over mannen van 35? In hun situatie. Hoeveel artikelen zijn er verschenen over de gestreste vrouw van 28? Hoeveel symposia zijn er in Revokring georganiseerd over echtparen die, laten we zeggen, zo rond de 60, 65 zijn en afscheid moeten gaan nemen van hun werkzame leven? Ooit van gehoord? Nee, dan wij. Er is zo ongelooflijk veel. Het staat volstrekt niet in verhouding tussen die leeftijdsgroep van 25 jaar en ouder, waar veel meer aan de hand is. Die groep is al veel groter en dan wij. Je zou bijna gaan denken dat wij belangrijk zijn. Dat wij ertoe doen. Je zou bijna echt arrogant worden. De meeste van ons gedragen zich zoal. Laten we toch heel eerlijk wezen. Wij zijn toch gewoon prinsjes en prinsesjes met z'n allen. Wij zijn ons zo bewust van onze vrijheden en rechten en, ik mag toch zeker zelf weten. Die houding. Ja, maar als ik daar geen zin in heb, dan moet de pa en ma er toch gewoon rekening mee houden. Als je alleen al even spiegelt aan hoe het in de Bijbeltijd was, en ik als jongere verzet me altijd tegen dit soort vergelijkingen. Niet omdat ik het idee heb dat ze niet kloppen, maar omdat ik er niet aan wil. Ik wil niet aan vergelijkingen met de Bijbeltijd. Pas vanaf je 30ste kon je een ambt bekleden, priester of profeet zijn. Pas vanaf je 40ste werd je geen jongeling meer genoemd. De algehele leiding in alle sectoren van de samenleving lag bij de oudsten. En die werden terecht oudsten genoemd. Nergens in die hele Bijbel constateer je dat jongeren inspraak hebben. Laat staan dat er ooit een situatie zich voordoet waarin jongeren het laatste woord hebben. In de Bijbel draait het om iets heel anders. En dat treffen wij, zeggen ouderen, vooral aan bij ouderen. Levenswijsheid. En als je je nou, als wij ons nou een plek zouden moeten geven op die ladder van 1 tot en met 10, van weinig levenswijsheid naar veel, waar ergens zit je dan? Deel jezelf eens in. Een van de belangrijkste vragen die voor ons als jongeren gelden, is dan, hoe kom je dan zover? Dat je wel het recht hebt om te spreken. Dat je wel het recht hebt om inspraak op te eisen. Hoe ver kom je? Hoe kom je dan zover dat je wijsheid verwerft? En dat je met wijsheid dingen kunt zeggen. Daar is één route voor. Luisteren. Om het te illustreren, een aantal beginversen uit het boek Spreuken. Het begin van Spreuken 1, het begin van Spreuken 2, het begin van Spreuken 3, het begin van Spreuken 4, het begin van Spreuken 5. Ik zal niet aan al die versen evenveel aandacht schenken, maar laten we tot ons door laten dringen wat hier nu eigenlijk staat. Het gaat over de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan, redenen van verstand, om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden. En dan vers 5. Wie wijs is, zal horen, luisteren en zo in leer toenemen. Vers 8. Mijn zoon, hoor de tucht van je vader en verlaat de leer van je moeder niet. Daar waar wijsheid start, is degene die wijsheid moet ontvangen aan het luisteren. En luisteren veronderstelt altijd dat je je mond houdt. Dat moeten wij blijkbaar doen. Om te kunnen horen wat een ander al verworven heeft. Die vader, die moeder die ons moet opvoeden. Die ouderling in die kerk waar wij een plek hebben gekregen die over ons verantwoordelijkheid draagt. Die docent, jong of oud, op school, die geroepen is om leiding te geven over ons. Naar hen luisteren. Dat is blijkbaar het eerste. Want het gevolg is fantastisch. Vers 9. Zij zullen uw hoofd voor uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Die leer, dat onderwijs, die vorming, die wijsheid die ouderen, laten we het even toespitsen op ouders, aan ons als jongeren over willen dragen, die hebben dus het karakter van een keten, een ketting om je hals. En ik denk dat de meeste dames hier prima kunnen verwoorden waarom ze dat om hebben hangen als ze het hebben. Je wordt er mooier van. En het is een eerbetoon aan degene van wie je het kreeg of voor degene naar wie het heen wijst. Ja, dat is dus een ketting waarvan de inhoud of de symboolwaarde dus bij een ander vandaan komt volgens dit vers. Er is zoveel reden om blijkbaar als jongeren vooral te ontvangen. Met alle ideeën die het oproept en misschien ook weerstand en protest en dat zal allemaal wel. En soms heb je nog gelijk ook, denk ik wel eens. En toch, de basis is blijkbaar luisteren. Hoofdstuk 2. Mijn zoon, mijn dochter. Als ge mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo ge uw hart tot verstandigheid neigt, ja, zo ge tot het verstand roept, uw stem verheft, ja, dan dus wel, hè? Je stem verheffen om wijsheid te vragen, van wilt u vertellen hoe het is? Zo ge haar zoekt als zilver, naspeurt als verborgen schatten, dan zult ge de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Het zijn prachtige uitdrukkingen in vers 2. Je oren naar wijsheid te doen opmerken. Het heeft ermee te maken met spits die oren. Zet ze wijd open. En je hoort de stem van de wijsheid alleen als je je eigen mond een poosje dicht doet. Want als je er doorheen praat, dan hoor je het niet. Nou, dat effect kennen we allemaal van school. En van gefrustreerde leraars. En dan uw hart neigen tot verstandigheid. Dat is een pracht van een uitdrukking. Kom ik zo meteen eventjes op terug. Bij de inhoud van de term gehoorzaamheid. Neigen. Er is zoveel reden om toe te buigen naar degene die wijsheid heeft verworven. De ouderen dus. Je neigen naar om des te scherper te kunnen horen wat zegt die ander precies. En je weet het. Als je dan ondertussen van binnen ruimte geeft aan allerlei protestgedachten, je eigen ideeën, dan hoor je het niet. Dan kun je neigen wat je wil, maar het dringt niet door. En blijkbaar is dat wat wij als jongeren nodig hebben en nog helemaal niet hebben, iets wat de waarde heeft van zilver. En het is zelfs verbonden met de vreze des Heren. Het diepe ontzag voor de hoge God. Hoofdstuk 3. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn wet niet. Maar laat uw hart mijn geboden bewaren. Bewaren. Het eerste wat je dan moet doen, is ze ontvangen. Als je die geboden, die regels, die levensrichtlijnen, als je die bij pa en ma laat en ze niet ontvangt, kun je ze ook niet bewaren. Niet opslaan als een schat die het moeite van, de moeite van het overdenken waard is. Ik heb zelf heel vaak dat gevoel, als de zoveelste regel wordt aangekondigd of aangescherpt, van dit wil ik niet, dit staat mijn vrijheid in de weg. Blijkbaar ben ik, volgens de spreukendichter, dan erg dom bezig. Ik hou dan wijsheid af. En het kan toch zijn dat je bijvoorbeeld, dat we nu bijvoorbeeld als kleinkinderen van opa en oma iets krijgen waarvan we nu de waarde eigenlijk niet beseffen. En straks als we 40 of 50 of 60 zijn en het dan nog een keer pakken, dat we dan doorkrijgen van, maar dan moet je het nu aanpakken. Niet zeggen van, heeft geen waarde. Nu aanpakken. Ook dingen bewaren waarvan we nu de zin en de waarde niet inzien. En aan dat luisteren, aan dat gehoor geven, aan dat wat anderen te bieden hebben, is dit gekoppeld, vers 5 van hoofdstuk 3. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Wij met z'n allen hebben heel veel intelligentie. Er zit in deze zaal heel veel intelligentie, heel veel mogelijkheden. Maar de neiging om bij het bewustzijn van die mogelijkheden jezelf te voelen en een beetje lacherig te doen, hè, in de richting van die vader die slechts VMBO niveau had. Och ja, dat is pa maar. Die neiging is zo duidelijk aanwezig. Vertrouw op uw verstand niet. Vers 7. Wees niet wijs in uw ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwade. Dat is blijkbaar een vorm van kwaad. Wijs zijn in eigen oog. Dan sta je te hoog. En wie te hoog staat, heeft geen goed zicht op de werkelijkheid. 4 vers 1. Hoort, luister, kinderen, de tucht van de vader. En merk op om verstand te weten. Omdat ik u, lieden, jullie goede leer geef, verlaat mijn wet niet. Hoor, luister naar die tucht. En tucht is, moeilijk gezegd, morele vorming. Het is niet een gegeven, zo van, nu krijg je een stapeltje kennis en dat kun je wegstoppen in je geheugen en dan heb je het. Nee, tucht heeft te maken met gedurende een langere periode iedere keer hetzelfde onderwijs krijgen of onderwijs krijgen dat zich langzaam uitbouwt, zodat zich hier van binnen iets vormt wat waarde heeft voor je hele leven. Morele vorming. Dat is wat met tucht aan de hand is. En hoe lang zijn onze vaders en moeders al niet bezig om dat te doen? En dan is de roep, luister alsjeblieft. Ten slotte 5 vers 1. Mijn zoon, komt hij weer, merk op mijn wijsheid. Neig uw oor, net was het hart, neig uw oor tot mijn verstand. Alles draait, blijkbaar, bij het verwerven van wijsheid, om luisteren. Om gehoorzamen. En bij dat woord gehoorzamen is het heel zinvol om even stil te staan. Ikzelf vat gehoorzamen heel snel op als, ik krijg een bevel, dat moet ik opvolgen. Een bevel is een bevel en of het nu gemotiveerd wordt of niet, je doet gewoon wat ik zeg, want ik sta boven je. Nou, als er iets bij mij veel weerstand oproept, is het dat. Dat is ook niet de vorm van gehoorzamen waar het in de Bijbel om gaat. In het Nederlandse woord is eigenlijk prachtig vervat. wat gehoorzamen inhoudt. De kern van het woord gehoorzamen is hoor. Horen. Het is de innerlijke bereidheid om gehoor te geven aan de ander. Het is dus niet als 21-jarige altijd exact doen wat pa en ma willen. Dat is in veel omstandigheden wel zinvol en gewenst. Maar dat is niet wat er staat. Want als je zelfstandig wordt, dan moet dat blijken uit de ruimte die je krijgt en benut om ook eigen gedachtensporen en wegen te gaan. Anders ben je niet zelfstandig. Maar de basis van gehoorzamen ligt hier dat ik zwijg en mijn oor te luister leg bij dat wat pa en ma zeggen, wat die ambtsdrager in de kerk zegt, wat die docent zegt, wat al diegenen die boven mij staan zeggen. De bereidheid om nauwkeurig te luisteren, en vergelijk het dan maar met wat een arts doet als die moet onderzoeken hoe het hier ergens met je hart of met je longen staat. Die sluit zich even af voor alle andere geluiden, legt de stethoscoop op de plek die hij beluisteren moet, en die probeert helemaal geconcentreerd te zijn op al die geluiden om vast te stellen van, hé, hier zit ruis. Dit is wat ik horen wil. Dat is de basis van gehoorzamen. Heel nauwkeurig luisteren. Wat zegt u nu eigenlijk? En laten we eerlijk wezen, ons ongeduld staat ons ontzettend vaak in de weg. De neiging om maar snel te reageren, snel met je mening klaar te staan, snel te zeggen van ja, maar dit is ouderwets, of snel te zeggen, die is gewoon sterk aanwezig. Ja, maar dan roept de Bijbel op, neig nou dat oor, gehoorzaam nu eens. En, dat is een wonderlijke ervaring, maar misschien ken je hem, misschien ga je dan dingen horen die pa of ma niet zegt, maar wel bedoelt. En wat zijn we dan een enorme stap verder. Als we bij die predikant of ouderling, die naar mijn gevoel slecht catechisatie geeft en theologisch eenzijdig is, als ik niet daar ga zitten met het gevoel van, oh, daar komt hij weer, oh, dat is weer hetzelfde verhaal, maar dat ik de stethoscoop erop leg en ga luisteren naar dat wat die ambtsdrager nu eigenlijk zegt. En misschien heeft hij er geen woorden voor. Dat kan toch? Bij hoeveel gevoelens hebben wij woorden? Bij hoeveel idealen en wensen hebben wij woorden? Maar ons oor te luisteren leggen, gehoor geven aan, dan verandert er zo ontzaglijk veel. Bereidheid om nauwkeurig gehoor te geven aan wat die ander zegt. En ik ben ervan overtuigd dat je hetzelfde ontdekt als wat ik na verloop van tijd ontdekte. Dat er achter heel veel van wat ouders en ambtsdragers aan jongeren willen overdragen, liefde zit. De drang om je te sparen, de drang om je de goede kant op te leiden. We snappen allemaal dat wie luistert, die zwijgt. Wie luistert, stelt zich ontvankelijk op. Wie luistert, die is niet bezig met het geven van zijn mening, maar die schort zijn mening op. En wie luistert, die toont de bereidheid om na te denken over dat wat de ander zegt, zonder meteen weg te klikken. Want er zijn zoveel andere stemmen die waarschijnlijk nog veel interessanter zijn. Nee, luisteren, gehoor geven aan, betekent ik blijf er even bij nadenken. En daarom, ik zeg het met opzet heel erg raar. En als het te raar is, nou dan moet je me dat maar vergeven. Zouden we niet een lied kunnen maken, wij jongeren, met echt een lekkere pittige muziek eronder, zodat het goed beklijft, met een tekst als, ik ben een snotneus, ik ben een snotneus, ik heb geen levenservaring. Ik moet mijn grote mond houden. Laten we eerlijk zijn. Wat is nou eigenlijk onze levenservaring? Hoeveel van ons weten veel af van relaties? Van getrouwd zijn. Het krijgen van kinderen. Het opvoeden van pubers. Hoeveel van ons hebben ervaring met het hebben van gedurende lange tijd een baan waardoor je inkomen moet verwerven voor een compleet gezin? Hoeveel van ons hebben ervaring met het dragen van verantwoordelijkheid in de kerk? In een gemeente bestaande uit mensen van 0 tot 100. En al die mensen zijn aan je verantwoordelijkheid toevertrouwd. Hoeveel ervaring hebben we daarmee? Hoeveel van ons hebben nou ervaring met de aftakeling van het lichaam? Waar zoveel van die wijze ouderen al wel iets van voelen. Hoeveel van ons hebben er ervaring mee om een compleet gezin te leiden? Met alles wat dat met zich meebrengt. Hoeveel van ons weten uit ervaring wat het betekent om gedurende jaren een seksuele relatie te hebben met die ene ander? En wat dat met je doet? Hoeveel ervaring hebben we nou eigenlijk? Toch gewoon helemaal niks? Wat stel dat nou voor? En als het gaat om onze kerkelijke gemeenten en om de bedrijven waar mensen in functioneren, om de samenleving. Hoeveel van ons horen nou bij de ruggengraat van de kerkelijke gemeenten? Hoeveel van ons horen nou bij de ruggengraat van de bedrijven waar wij werken? Daar waar die bedrijven echt op steunen. Omdat men weet wat men aan ons heeft. Hoeveel van ons vormen nu de ruggengraat van het werk in Gods Koninkrijk wereldwijd? Om dit onderdeel af te sluiten met de Bijbel. Hoeveel delen van die Bijbel snappen wij nou eigenlijk? Er zijn zoveel gedeelten die te maken hebben met straks, als ik ouder ben. Dit is een boek voor het complete leven. Wij jongeren zijn zo ongelooflijk beperkt. Er is zoveel reden om vooral te luisteren. Als ik een oude bok op deze manier hoor praten en mij hoor verkondigen dat ik vooral bescheiden moet zijn. En ik hoor allemaal regels voorbij komen. Haast verwijten voorbij komen. Dan besef je wel wie je bent, joh. Dan roept dat nog verzet op. Dan merk ik bij mezelf dat ik het nog moeilijk vind om dit te accepteren. Hoe komt dat? Ik denk dat het te maken heeft met het is niet persoonlijk genoeg. En daarom wil ik heel graag overstappen naar het Nieuwe Testament. En Matteüs 11 even bespreken. Stel nou hè, dat dat werkelijkheid is. En we kunnen erover discussiëren in hoeverre het nou echt werkelijkheid is of dat het een beetje overdreven is. Maar stel nou dat het werkelijkheid is dat wij een generatie vormen van prinsjes en prinsesjes. Behoorlijk rechthebbend. Vrijgevochten. Met het idee wij hebben inspraak. Een groot deel van het leven draait om ons. Laten we ons er dan van bewust worden, als we het nog niet zijn, dat dat heel veel onrust met zich meebrengt. Is toch logisch? Als ik te hoog sta met mezelf, zie ik die gewone dagelijkse werkelijkheid niet meer. Het is hetzelfde als wanneer ik op de derde verdieping van het Lodesteingebouw sta, in mijn lokaal, naar beneden kijk en de plant daar beneden op de grond moet gaan omschrijven. Het werkt niet. Ik sta te hoog. Ik moet naar beneden. Ik moet op gelijke hoogte komen. En als ik toch de opdracht krijg om vanaf die hoogte die opdracht goed uit te voeren, dat geeft zoveel onrust. Dat maakt je ook moe, want het lukt niet. Het is te veel. Ik heb er geen goed zicht op. Nou, te hoog staan met jezelf, het idee dat je van belang bent, dat maakt onrustig en moe. Het valt mij vaak op. Misschien is het geheugenverlies, maar ik krijg steeds vaker de indruk dat veel meer jongeren vaker en sneller over moeheid klagen dan een flink aantal jaren geleden. Er is blijkbaar zoveel onrust. Er is zoveel belasting. Ja, als wij te hoog staan met onszelf, dan belasten we onszelf. Dan moeten we een status hoog houden die we niet hoog kunnen houden. Daar zijn onze schouders te zwak en te slap voor. Laten we even naar de Heer Jezus gaan kijken. Matteüs 11, het slot. Het zijn overbekende verzen. En de Heer Jezus die presenteert zichzelf als het ware in dit gedeelte aan allen die het lezen, dus ook aan ons nu, als degene die alle recht voor het complete leven in handen heeft. Vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. Alle dingen. Ga je eigen kamer maar na. Ga je eigen relatie maar na. Ga je eigen lichaam maar na. Ga je eigen bezittingen maar na. Ga je eigen tijd maar na. Ga je sociale contacten maar na. Alle dingen liggen in handen van de Heere Jezus. We willen graag de Heere Jezus kennen en volgen. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Weten wat de vreze des Heren is. Weten wat geloof en bekering is. Weten wat het zeggen wil om kind van God te zijn en hem als vader te mogen kennen. Dat kan alleen via deze Heere Jezus, van wie geldt dat hij alles in handen heeft gekregen. Deze Heere Jezus die zegt in vers 28, kom eens herwaarts tot mij. Kom nu eens hierheen. Leg je oor nu eens te luisteren bij mij. En wie is hij? Hoe reageerde hij in de tempel toen hij 12 was en zijn moeder hem vol verwijten kwam halen? Hij was hen onderdanig. Hoeveel weten we van deze Heere Jezus tussen zijn 12e en zijn 30e? Niets. Deze Heere Jezus, profeet en priester en koning bij uitstek, zegt nu, word eens even stil. Leg nou eens even al die stemmen het zwijgen op die ook nu door je hoofd dwarrelen. Word eens even stil. En kijk eens naar mij. Wat zien we? Kijk eens naar zijn ogen. Hoe staan die? Als iemand rust uitstraalt, dan is hij het. Het zijn zulke wijze ogen die jou en mij helemaal doorgronden. Compleet in onze kleinheid, compleet in onze gewaande grootheid, compleet met al dat vuil dat achter onze ogen schuilgaat. Dat zijn Jezus' ogen. Het zijn ogen waar je heel klein onder wordt. Want hij weet alles en ik niks. Hij is alles en ik niks. En deze Heere Jezus, die zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Ja? Mijn juk. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. Dus jouw leven ligt in mijn hand. En ik ben degene die beslist hoe het in jouw leven gaat. Wil je me graag navolgen? Kom maar. Dan heb ik een juk voor je. Het is niet zwaar. De last die ik je meegeef is licht. Maar ik bepaal wat er met jou gebeurt. Ik bepaal welke weg jij gaat. En onder mijn regering heb je deze ouders gekregen. Onder mijn regering ben je in die kerk geplaatst. Onder mijn regering moet je elke zondag luisteren naar die predikant. Onder mijn regering... Ga maar door. En al je eigen wijsheid en spijt, neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De enige die recht heeft om een hele hoge status te voeren, omdat hem alle dingen overgegeven zijn van zijn vader, die staat voor ons. En hij zegt, ik ben zachtmoedig, mild, vriendelijk, geduldig met mijn mening. Ik kom daar niet altijd mee. Weet je hoe vaak de Heer Jezus zwijgt in de loop van zijn leven? Hoe vaak die zwijgt? Moet je eens een keer een bijbelstudie voor jezelf naar doen. Gewoon een evangelie doorbladeren en eens nagaan op hoeveel omstandigheden, waar hij het volste recht had om verontwaardigd of verdrietig te reageren, dat hij niet reageert. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, klein. Bescheiden. En daarom, deze stem van de Heere Jezus, die hoor je niet. Die horen wij niet. Als wij doorjagen door een leven vol prikkels, contacten hier, contacten daar, op zoek naar misschien een bevredigende prediking, op zoek misschien naar contacten waardoor je geloof beter gevoed wordt, op zoek misschien en dergelijke, laten wij heel vaak de stilte opzoeken. En soms dus ook, en misschien wel heel vaak, avonden dat we de zoveelste jongerenavond willen bezoeken, ons opsluiten en alleen maar gaan luisteren. Luisteren naar dat wat in je eigen hart leeft. Moet je dat eens proberen. Een uur je opsluiten en alles uit, niks, geen apparatuur meer aan, niemand kan je storen. En dan eens eerlijk tegen jezelf gaan vertellen wat er van binnenuit naar boven komt. Die weerstand en die onrust. En die tegenzin, die boosheid misschien, want ik had eigenlijk daar willen zijn. Ga het eens eerlijk tegen de Heer vertellen. Neem de stilte om te luisteren naar je eigen hart. En in die stilte spreekt Christus bij voorkeur. Laten we bidden. Heere Jezus, U weet alle dingen. U hebt alles gehoord. De stem die zojuist gesproken heeft. En U hebt ook ons hart gehoord. Heere, er is zoveel reden dat we voor U buigen. En dat we laten zien wat er in ons leeft. Heere, mogen we dan nu stil worden voor U. En in die stilte, met onze eigen woorden, tot U roepen en uitzeggen wat er in ons leeft. Heere Jezus, U hoort de stem van ons hart. vergeef ons onze zonden. En onderwijs ons, ons allemaal, elke dag weer. Om uw naams wil. Amen.